Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
Het onderzoek met lezen zou je heel goed kunnen bekijken, juist als je het vergelijkt met het traditionele begrijpend lezen. En waar begrijpend lezen zich heel erg focust op leesstrategieën en eigenlijk tekstanalyse, gaat het onderzoekend lezen veel meer over de verdieping in de tekst en verdieping op de inhoud.
In deze aflevering bezoek ik Frum van Egmond.
Kinderen vinden plotseling lezen ontzettend leuk.
Frum is de oprichter van de Noordwijkse school, waarvoor zij de Noordwijkse methode ontwikkelde. In deze aflevering bevraag ik haar over onderzoekend lezen.
De tekst is niet het doel op zich. De tekst heb je nodig om erachter te komen waar het over gaat.
Frum's specialisatie is het ontwerpen van onderwijs, waarbij ze wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar praktische mogelijkheden in de klas.
Een vrij essentieel basispunt van de Noordwijkse methode en dus ook van het onderzoekend lezen is dat het altijd een circulair verband is tussen aanbod en vraag. Dus het is geen vraaggestuurd onderwijs, maar ook niet aanbodgericht onderwijs. Een heel belangrijk element van onderwijs, van school, is om kinderen kennis te laten maken met de wereld om zich heen.
Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Frum in de podcast.
Dank je.
We zitten bij jou in de tuin in Noordwijk. Dus voor de luisteraar die denkt, wat voor geluiden hoor ik? Er komen vast auto's, vliegtuigen voorbij. En de buurman is iets aan het de weg aan het knippen volgens mij.
Ja, ik hoop dat we tussendoor wat vogeltjes horen.
Ja. Frum, wie ben jij?
Wie ik ben sowieso in de context van onderwijs, is dat ik eigenlijk als vreemde eend in de bijt in onderwijsland terecht ben gekomen. Want ik heb psychologie en communicatiewetenschap gestudeerd, maar wel altijd heel erg een soort passie voor leren gehad. En het leven loopt altijd weer anders dan je denkt. En ik heb na mijn studies heb ik veel training gegeven op het gebied van persoonlijke en sociale vaardigheden, ook aan kinderen. En toen ik begin 30 was, ben ik van Amsterdam naar Noordwijk verhuisd en kwam het idee eigenlijk boven wat ik als kind ook had, van later als ik groot ben, dan wil ik een keer een eigen school opzetten. En ik ben gaan kijken of dat hier mogelijk was. En wonder boven wonder was er in Noordwijk plek voor een nieuwe basisschool. En heb ik mijn eigen basisschool opgericht. Die is er ook nog steeds. Ik ben gestart in 2006. De stichtingsprocedure duurt 2 jaar voordat je een nieuwe school kan starten. Of in ieder geval toen was dat zo. En in die tijd ben ik met een groepje mensen om me heen gaan kijken van hoe moet mijn school dan eigenlijk worden. Want ik had wel ideeën over onderwijs, maar eigenlijk helemaal niets, ook hele diepgaande. Toen kwam ik eigenlijk heel snel achter dat er heel veel kennis is over leren, waar je eigenlijk op scholen helemaal niet zoveel van terugziet. En ook dat onze wereld aan het veranderen is en om andere vaardigheden vraagt dan die in traditioneel onderwijs worden aangeboden. En iedereen is daar nu van doordrongen, maar dit was zeg maar zo rond 2005. Toen speelde dat in het algemene zin in het onderwijs nauwelijks. Maar die kennis was er wel al. En doordat ik nieuw startte, kon ik dat allemaal meenemen. En in die 2 jaar ben ik scholen gaan bezoeken. Ik heb stapels boeken gelezen over onderwijs. Met allerlei experts gesproken. En overal puzzelstukjes verzameld. En toen ik die puzzel ging leggen, toen kwam daar eigenlijk een andere manier van onderwijs geven of van leren uit. Als ik dan aan mensen vertelde, ik ga een nieuwe school oprichten en we gaan op een nieuwe manier werken, zeiden ze, oh Montessori. Ik zei, nee, niet Montessori. Oh, Iederwijs. Nee, niet Iederwijs. Ik dacht, nou, ik moet het maar gewoon een naam geven, want anders blijft die verwarring er. Dus ik heb het naar Noordwijk vernoemd, de Noordwijkse methode. En ik heb 5 jaar bestuur en directie gedaan van mijn eigen school. Daarna heb ik een aparte stichting opgericht om met de Noordwijkse methode andere scholen te begeleiden bij vernieuwingstrajecten, omdat ik daar zoveel vragen over kreeg. En mijn school is overigens gestart, de Noordwijkse school in Noordwijk, met 70 leerlingen. En binnen 2 jaar hadden we wachtlijsten en eigenlijk zijn er nog steeds wachtlijsten. Dus
voordat ik ga vragen wat die Noordwijkse methode is, waarom moest er een school komen?
Nou, heel vaak zeggen mensen, ja, wat was je klacht over het bestaande onderwijs? En ik ben het niet vanuit een klacht gaan doen. Het leek mij gewoon heel geweldig om een heel goede school op te zetten. Dus ik ben het eigenlijk gewoon gaan doen omdat het me zo leuk leek.
Ik wil gewoon, ja, zoals anderen misschien een bakker beginnen of een drukkerij of een boek gaan schrijven. Je wilt naar een school.
Ja,
en dat is ook fijn. Je hebt natuurlijk ook veel mensen die gaan natuurlijk vanuit pijn of omdat ze zelf zeg maar last of met hun eigen kinderen ingewikkeldheden op de school hadden. Vanuit dat perspectief een school starten, maar dat had je helemaal niet.
Nee, gewoon meer van, oh, dit lijkt me geweldig als dat er is op school en dat lijkt me ook geweldig. En nou, nog steeds vind ik het ook geweldig.
Wat is de Noordwijkse methode en wat waren denkers of boeken of inspiratiebronnen die dat gevormd hebben?
De inspiratie komt uit veel hoeken, maar waar ik veel aan gehad heb is het ervaringsgericht onderwijs, maar ook bijvoorbeeld Reggio Emilia en ook de Central Schools in Amerika. En in feite zou je kunnen zeggen, Dalton, Montessori, Jenaplan zijn de traditionele vernieuwers. En dat is allemaal opgericht of bedacht voor 1950. Mijn ambitie met de Noordwijkse methode wel is dat een hedendaagse variant is op die traditionele vernieuwers. Dat het in dat opzicht dus ook een vernieuwende stroom is. En heel korter de bocht werken de kinderen 's ochtends aan de basisvakken taal en rekenen, maar ook persoonlijke en sociale vaardigheden en Engels. En ICT en beweging zit door het hele programma heen. En 's middags werken de kinderen vanuit een overkoepelend thema in vakateliers met gespecialiseerde leerkrachten. En elke leerkracht die ook 's ochtends bijvoorbeeld een basisgroep heeft of een unit begeleidt in taal en rekenen, heeft een eigen specialisatie in de ateliers. En dat vak of dat vakgebied, dat geeft die leerkracht aan alle kinderen van de school. En daarbij zijn de jongste kinderen, dus groep 1, 2 of groep 1, 2, 3, die doen ook mee met de ateliers, maar in hun eigen groep. Maar de kinderen vanaf groep 3, 4, die krijgen dus 's middags van verschillende leerkrachten verschillende vakken. En het idee daarachter is dat het belangrijk is voor kinderen om erachter te komen wat hun talenten zijn en waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Maar dat betekent dat je ook je team moet inzetten vanuit talenten. En niet elke leerkracht heeft evenveel affiniteit met geschiedenis of met muziek. Juist door die taken te verdelen als leerkracht en ook de ruimte te hebben om een vak te geven wat dicht bij je ligt, kost het je ook veel meer energie en moeite. En dat scheelt ook weer in de werkdruk.
Neem mij even mee. We hebben alleen geluid, we hebben geen beeld. Zitten kinderen 's ochtends in een klas met de één leerkracht en een beetje op leeftijdniveau of zit het allemaal door elkaar heen? En zie ik dan 's middags dat als een mierenhoop iedereen naar zijn eigen atelier gaat en veel beweging door de school, leeftijden door elkaar heen? Of?
Nou, eigenlijk inderdaad, de ochtend is in je eigen groep en dat kan een combinatiegroep zijn, dat kan ook een unit zijn of zelfs gewoon een leeftijdsgroep. Dat kiezen scholen ook zelf. In de middag blijf je in principe wel met je basisgroep bij elkaar, maar ga je naar een andere leerkracht toe of er komt een leerkracht in jouw groep. En er zijn 2 middagen in de week dat de kinderen dan verschillende onderwerpen, verschillende vakken doorlopen vanuit het overkoepelende thema. En een derde middag, waarbij, dat noemen we de middag van de keuzeateliers. En daarbij werken de kinderen groepsdoorbroken aan projecten die 4 of 8 weken duren, gekoppeld aan het thema ook. En dan werken kinderen van groep 3 tot en met 8 door elkaar aan een onderwerp. Dat zijn vaak ook de creatievere vakken, zoals muziek, theater, kunst, maar ook koken, dans. Ook een beroepenatelier bijvoorbeeld, waarbij ze juist kennis maken met verschillende beroepen. Of zelf bedrijfjes opzetten. Sport zit er natuurlijk bij, dus van alles is dat. Wat ik merk is dat er leerkrachten op afkomen die zich heel graag ook willen verdiepen in hun vak. En ook bezig zijn juist met hoe kan ik kinderen zo goed mogelijk laten leren. En ook openstaan voor allerlei nieuwe vormen van om dat te doen. De lessen in de vakateliers, dat is ook niet van nou doe maar een leuk project wat er toevallig mee te maken heeft. Want we werken heel duidelijk vanuit de kerndoelen. Daar hebben we gewoon een overzicht gemaakt van welke onderwerpen vanuit de kerndoelen moeten eigenlijk aan bod komen. Bij geschiedenis op de basisschool, welke bij biologie en welke bij elk vak. Vanuit die doelen stellen leerkrachten eigenlijk met elkaar vast van welke doelen willen we bij dit thema aan bod laten komen. En dan hebben we ook een heel stappenplan van hoe bouw je nou je les op met nieuwsgierigheid prikkelen, nieuwe kennis aanbieden, inspiratie bieden aan de kinderen. En een heel belangrijk onderdeel van de les is ook het vragen stellen. Dus nadenken over wat je aan het leren bent. En daar hebben we een set vragen voor ontwikkeld, noemen we de denkbubbels. En daarin ben ik geïnspireerd bijvoorbeeld door ook die Amerikaanse vernieuwingsscholen die met de Habits of Mind werken, maar ook met de taxonomie van Bloom. Maar daar hebben we eigenlijk een eigen variant op bedacht. Die vind ik eigenlijk nog beter werken. Die is vrij makkelijk toepasbaar en daarmee dek je gewoon alle aspecten van onderzoekend leren. Dat begint altijd met waar gaat dit over en dan hoe weet je dat het klopt. Maar waar heeft dit nog meer mee te maken? Hoe kijkt iemand anders hier tegenaan uit een andere tijd of die in een ander land woont? Maar ook welke oplossingen kun je bedenken? Hoe zou je willen dat het is over creatief denken? Wat heeft dit met mij te maken? Wat vind ik hiervan, je persoonlijke relevantie? En ook waardebepaling. Waarom is dit eigenlijk belangrijk en voor wie en waarom? Allerlei vragen die hier aan deze denkbubbels gekoppeld zijn, die helpen kinderen om gewoon zich te verdiepen en te gaan nadenken over wat ben ik nu eigenlijk aan het leren en wat vind ik daarvan.
Maar dan heb je dus ook een leerkracht nodig die zo in het werk staat. Hè? Die dus overzicht heeft over de leerlijnen, de kerndoelen, wat er nodig is. En weet zijn onderwijs te ontwerpen.
Ja, en dat is ook wat ik dus eigenlijk sinds ik andere scholen begeleid. Dat is nu een jaar of 15. Wat ik doe op scholen met mijn team is leerkrachten leren hoe je op deze manier werkt. En daar bieden we dus ook alle handvatten voor. Dus we hebben gewoon lijsten met die doelen. Allerlei teksten en filmpjes en inspiratiebronnen. En lijsten met werkvormen. En daar doen we allemaal suggesties voor. Dus het is meer een soort Lego-blokjes voor elke stap van je les. En daarmee kun je zelf je les samenstellen. Want nou ja, dus het is altijd vanuit die doelen bied je nieuwe inspiratie. Dan ga je daarover nadenken. En dan koppel je daar werkvormen aan. En dat kunnen hele uitgebreide creatieve werkvormen zijn. Maar ook juist werkvormen die met taal te maken hebben bijvoorbeeld. En dan maak je meteen een koppeling tussen dus, het ochtendprogramma met taal en lezen. En ook het middagprogramma met je wereldoriëntatie. We werken met een heel breed aanbod van werkvormen. Maar ik merkte de laatste paar jaar dat er steeds meer scholen waren. Die ik vroegen van kun je die koppeling met taal maken? Want daar hebben we meer behoefte aan. We hebben taalzwakke kinderen of lezen loopt niet lekker. Dus we waren daar eigenlijk wel steeds meer voor aan het ontwikkelen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we ook zagen van ja, dat leesonderwijs dat loopt helemaal niet lekker op veel scholen. En het begrijpend lezen wat natuurlijk heel erg onder vuur ligt. En juist gekoppeld aan die denkbubbels zijn we gezegd ja, het moet helemaal geen begrijpend lezen zijn. Het is eigenlijk onderzoekend lezen waarbij je gewoon uitzoekt en onderzoekt waar een onderwerp over gaat. En dat je daar de diepte over ingaat en dat verbreedt. En zo is eigenlijk het onderzoekend lezen ontstaan. Wat we nu als een apart onderdeel aanbieden. Wat scholen eigenlijk juist in de ochtend gebruiken. In ieder geval in plaats van begrijpend lezen. Steeds meer scholen die laten ook hun taalmethode daar eigenlijk helemaal in los. Omdat je dat er volledig aan kunt koppelen. Daarin geven de scholen eigenlijk boekjes al met allerlei themateksten. Waarmee ze dus ook een koppeling kunnen maken tussen de wereldoriëntatie in de middag en het ochtendprogramma. En gekoppeld aan die teksten allemaal taalwerkvormen waarbij de kinderen heel actief aan het leren zijn. Dus juist het coöperatief en bewegend leren en op allerlei mogelijke manieren met taal bezig zijn zit daarin.
Even terug, dat we kunnen instappen. Wat is onderzoekend lezen?
Ja, neem het vliegen mee. Meteen alle kanten op. Het onderzoekend lezen zou je heel goed kunnen bekijken. Juist als je het vergelijkt met het traditionele begrijpend lezen. En waar begrijpend lezen zich heel erg focust op leesstrategieën en eigenlijk tekstanalyse. Gaat het onderzoekend lezen veel meer over de verdieping in de tekst en verdieping op de inhoud. En is het van daaruit dus ook veel betekenisvoller. Omdat het gaat over het onderwerp wat je met de kinderen aan het uitdiepen bent. Bij begrijpend lezen is het vaak van oké, we gaan nu begrijpend lezen. En dat staat los van andere vakken die je doet. Is het hier veel meer, je gaat je verdiepen in een onderwerp. En ja, daar heb je tekst voor nodig om die informatie te vinden. Daarbij wordt tekst dus ook veel instrumenteler aan allerlei opdrachten en spellen en vaardigheden die je aan het doen bent. Waardoor het voor kinderen ook veel logischer voelt om ermee bezig te zijn.
Is het meer het vervoermiddel dan het doel?
Ja, de tekst is niet het doel op zich. De tekst heb je nodig om erachter te komen waar het over gaat. En we werken ook bijvoorbeeld met het herhaald lezen. Dus dat kennen veel mensen van close reading. Nou, wij werken met 4 leesrondes. We beginnen ook altijd met nieuwsgierigheid prikkelen. Dus een tekst waar we mee hebben gewerkt is bijvoorbeeld het Wood Wide Web. Nou, ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar dat is dat bomen met elkaar kunnen communiceren.
Onder de grond, via schimmels.
Ja, heel goed, je kent hem. Ja. Dat is voor kinderen een heel nieuw onderwerp vaak. Dus dan beginnen we eigenlijk eerst met een filmpje kijken daarover. En daarna lezen ze een tekst die over de Wood Wide Web gaat. Maar die lezen ze niet allemaal. Dan één kind uit een groepje leest die tekst. En de andere kinderen die weten alleen de titel van die tekst. En die gaan vragen bedenken om erachter te komen waar de tekst over zou kunnen gaan. En dan gaan ze eigenlijk daarna het kind interviewen die de tekst heeft gelezen. En proberen ze met elkaar de tekst te reconstrueren. Van waar gaat die tekst nu over? En als ze denken van nou, we hebben nu redelijk helder wat er in de tekst staat. Dan gaan ze met elkaar kijken van hey, wat hebben wij nou bij elkaar gepuzzeld en wat staat er nou eigenlijk echt in de tekst. En doordat ze al bezig zijn geweest met die vragen en ze hebben ook al geïnterviewd, ze hebben met elkaar erover gesproken, gaan ze ook veel gemotiveerder en gefocuster kijken van wat staat er nu echt en waar gaat die tekst nu echt over. Dat heet thuis vragenvuur, die oefening. En dat is eigenlijk een onthouden en begrijpen oefening, zoals wij dat dan noemen, gekoppeld aan de eerste denkbubbel, waarbij je eerst de nieuwe informatie eigenlijk vertaalt in je eigen woorden. Dus ben je ook alweer bezig met samenvatten en allemaal dat soort vaardigheden. Vervolgens koppelen we daar dan bijvoorbeeld een oefening aan die heel saai lijkt, maar die kinderen heel erg leuk vinden. En dat is namelijk, je geeft ze een aantal signaalwoorden. En signaalwoorden is iets waar kinderen vaak op uitvallen, omdat ze die moeilijk vinden om te snappen. En het is vaak heel saai ook in begrijpend lezen, want dan is het, waar verwijst het woordje hoewel naar? Nou, dan moeten ze dan er iets zinnigs over zeggen. Wij keren het om, wij zeggen maak een zin die gaat over deze tekst. Waar, en in die zin moet het woord hoewel zitten. Dus dan gaan ze eigenlijk individueel of met een groepje zinnen bedenken over de tekst. Waar dat woord hoewel in de juiste vorm toegepast moet worden. En zo, dan zijn ze eigenlijk ontzettend intensief bezig met taalontwikkeling en nadenken. En de tweede ronde is een verdiepende ronde waarbij je binnen de tekst gaat kijken naar details. Bijvoorbeeld wat betekent een bepaald woord of wat staat er echt in een bepaalde alinea. Of wat zijn de oorzaken en gevolgen of welke argumenten worden er gegeven. Dus je gaat echt inzoomen. En in de derde ronde is eigenlijk dan koppel je de tekst aan een context. Dus dan stap je eigenlijk buiten de tekst en dan koppel je er allerlei extra opdrachten aan. En die kunnen heel divers zijn. Dus bijvoorbeeld bij dit voorbeeld over de Wood Wide Web kan het zijn, schrijf een advies voor bosbeheer hoe ze om moeten gaan met bomen. Als het blijkt dat bomen met elkaar kunnen praten en elkaar ook steunen. Of maak een fantasyverhaal over bomen. Of wat zouden dieren eigenlijk met elkaar bespreken? Schrijf daar een theatertekst over. Nou, en zo verzinnen we dus eigenlijk allerlei taalgerelateerde opdrachten. Die dan ook in zo'n derde ronde de afgeleide zijn van de tekst zelf. En de vierde ronde is eigenlijk een hele korte ronde. Maar dat is een soort reflectieronde. Waarbij je kijkt van oké, wat waren nu eigenlijk de lees- en taaldoelen? En hoe kunnen we checken of de kinderen die dan nu ook beheersen?
En dat doe je met de kinderen?
Ja. Ja. Ja.
Hey, en je begon met ervaringsgericht, hè?
Ja.
In hoeverre zijn de kinderen ook echt eigenaar van die thema's? Is het aan de leerkracht om aan te sluiten bij wat er in de klas leeft en daar teksten bij te zoeken? Of is het vrij leerkracht gestuurd omdat je met bepaalde teksten echt die verdiepingen moet kunnen gaan?
We hebben er eigenlijk als een combinatie in. Een vrij essentieel basispunt van de Noordwijkse methode en dus ook van het onderzoekend lezen is dat het een circulair verband is tussen aanbod en vraag. Dus het is geen vraaggestuurd onderwijs, maar ook niet aanbodgericht onderwijs. Maar een heel belangrijk element van onderwijs, van school, is om kinderen kennis te laten maken met de wereld om zich heen. En dat betekent dat je als leerkracht ook een hele belangrijke factor bent om de kinderen kennis te laten maken. Dus er is altijd een aanbod van bepaalde onderwerpen. En die onderwerpen die bieden we dus ook vanuit die thema's aan. Maar vervolgens is er voor de kinderen ruimte om daar zelf richtingen aan te geven met de vragen die ze ook weer stellen. Omdat je daar je aanbod ook weer op aanpast. Bij het onderzoekend lezen hebben we wel gewoon voorbereide teksten, ook met werkvormen. Maar zeker in zo'n derde leesronde, dus als je gaat kijken van oké, je hebt nu iets nieuws gelezen in die tekst en wat kun je daar nou mee? Of hoe verhoudt zich dat tot jouw ideeën en de rest van de wereld? Dat is dan weer een ronde waar heel veel ruimte is voor kinderen om daar ook eigen inbreng in en eigen vragen in te beantwoorden. En het wisselt ook een beetje. We geven namelijk ook leerkrachten de ruimte van soms wil je gewoon dat de kinderen iets bepaalds doen en soms wil je ze meer ruimte geven.
Wat zie je dat oplevert? Wat brengt het?
Kinderen vinden plotseling lezen ontzettend leuk. Dus ze vragen echt door van scholen terug van gaan we vandaag weer onderzoeken lezen? Dat we nu met deze module werken is voor het tweede jaar. En op de meeste van de scholen zijn de leesresultaten echt behoorlijk omhoog gegaan. En dat vind ik zelf echt verbazingwekkend en fantastisch.
En kan je dat verklaren?
Nou, ik denk dat leesplezier echt wel een hele belangrijke factor is. En we werken veel met schrijfopdrachten. En we zeggen ook schrijven is omgekeerd lezen.
Ja, dat moet je even uitleggen. Je hebt me wat opgestuurd van tevoren. Dat vond ik echt een schitterende zin.
Ja, dat is echt wel een belangrijk uitgangspunt. Want we hebben het nu steeds over onderzoekend lezen. Maar het is eigenlijk onderzoekend lezen, kijken en luisteren. Want anders dan vroeger, toen ik zelf op school zat, is er nu ontzettend veel informatie beschikbaar via beeld en geluid. En dat betekent dus ook dat de hersenen van kinderen heel erg ontwikkeld zijn om informatie via beeld te verwerken. het informatie verwerken via tekst blijft belangrijk, maar die noodzaak voor kinderen voelt minder. Dus ze zijn minder gemotiveerd om te lezen. Dus als je bijvoorbeeld een filmpje kijkt met de kinderen, geef dan juist een schrijfopdracht, zodat ze toch met tekst bezig zijn. Sowieso bij alle teksten geven allemaal kleine schrijfopdrachten. En bij schrijfopdrachten denken mensen vaak aan, oh ja, dan moet je een opstel maken. Maar het kan ook zijn, bedenk zelf vragen bij de tekst die andere kinderen moeten beantwoorden. Of maak zinnetjes met signaalwoorden, zoals waar we het net over hadden. Schrijf de moeilijke woorden op uit die tekst en maak een eigen woordenboekje. Dat zijn ook schrijfopdrachten. We maken ook een koppeling met het technisch lezen. En dat is weer een bij de eerste leesronde zeg wel, besteed daarin ook aandacht aan echt het ontcijferen van de tekst en technisch lezen. Maar we zeggen ook, maak ook een koppeling juist vanuit dat schrijven naar spelling toe. Want eigenlijk is technisch lezen is passieve beheersing van een woord, want je herkent het. Maar zodra je het kunt schrijven is het actieve beheersing. En ik vind het opvallend dat die koppeling heel weinig wordt gemaakt in eigenlijk het leesonderwijs. Juist de combinatie van lezen en schrijven, maar ook luisteren en spreken. Als je die vier elementen koppelt aan elkaar, dan heb je de meest intensieve verwerking van taal in je hoofd.
Ja, want vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs ben ik heel erg gewend om vanuit ervaringsteksten te werken. Maar dan werk ik je echt vanuit het schrijven en de ervaring van kinderen. Maar nu maak je het eigenlijk wederkerig.
Ja, 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 je maakt inderdaad steeds een koppeling tussen aanbod en vraag. Dus je biedt iets aan en dan juist ook met die denkbubbelvragen helpen we kinderen in hun denken. En merk je ook dat als je zelf veel vragen stelt als leerkracht, gaan kinderen dat nadoen. Dus ook als er gastdocenten op een van de Noordwijkse methodescholen komen, is eigenlijk bijna standaard wat we terugkrijgen. Is wat weten de kinderen veel en wat vragen ze veel? Ze zijn gewoon echt heel erg gewend om nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen.
De kinderen zijn nieuwsgierig, die willen lezen, de resultaten van gaan omhoog. Wat vraagt het van de leerkracht of wat brengt het de leerkracht? Kijken die net zo blij?
Eigenlijk wel. Ja, we krijgen echt enorm enthousiaste reacties hierop. We bieden dan de scholen die met een thema werken, gewoon gekoppeld aan het thema, krijgen ze een boekje waarbij ze eigenlijk elke week een tekst centraal stellen. En wij hebben die lessen wel al helemaal voorbereid. En daar staan wel allerlei verschillende mogelijkheden in voor de leerkrachten. Maar in principe kunnen ze het gewoon doen. Dus kost het niet voorbereidingstijd.
Dus het is wel echt een methode. Noordwijkse methode, dat tweede woord methode is wel
ja, van toepassing. Ja, dat is een beetje lastig, want zo heb ik het ooit genoemd. Maar het is eigenlijk veel meer een filosofie of een methodiek. Of een filosofie met een methodiek daaraan gekoppeld. En het onderzoek lezen, dat gaat vanuit de gedachte dat het belangrijk is om vier rondes te hebben. Wij zeggen eigenlijk altijd van ja, kies zelf of je deze tekst wil of dat je hem wil vervangen door een andere. En ook kijk of je deze werkvorm wil inzetten of dat je een andere wil gebruiken. Kijk of je deze vragen wil stellen of dat je liever andere vragen wil stellen. Dus daar zit heel erg veel ruimte in. Dus het kader is wel van werk met die vier rondes. Daar zit ook die idee achter van eerst algemeen begrip, dan verdieping, dan toepassing van de tekst gekoppeld aan de omgeving en de reflectie daarop. Maar je kunt daar zelf al je onderdelen in kwijt. En je kunt kinderen daar heel veel keuze in geven of minder keuze. Dat is gewoon aan jou als leerkracht.
En hoe bouwt het zich op?
Nou ja, bij de kleuters, we doen het dus ook vanaf groep 1. Ja, en dan is het natuurlijk onderzoekend kijken en luisteren. Dus dan gaat het veel over prentenboeken. Maar ook bijvoorbeeld een aanzichtkaart of een stappenplan of een recept. Wat de kinderen doen van alles. Want we werken juist met heel veel verschillende teksten. Filmpjes en boeken. Bij de kleuters is het eigenlijk twee keer een kringactiviteit of een gezamenlijke activiteit. En ook daarin gaan we ervan uit dat de kinderen zo min mogelijk zitten, maar juist spelletjes en activiteiten doen. En vervolgens gaan we ervan uit dat je de inhoud van de tekst of de verwerking kunt toepassen in de hoeken in de klas. En dat je bijvoorbeeld een boek naspeelt in de huishoek. Dat je zelf iets gaat bouwen wat aansluit bij wat in het prentenboek verteld werd. En dat je ermee gaat tekenen en knutselen. En daar geven we ook altijd suggesties voor. Zodat je eigenlijk dat woordenschat en die taalontwikkeling, dat je dat op allerlei manieren kunt doen en met zoveel mogelijk zintuigen. Hoe kun je met zoveel mogelijk zintuigen leren? Want dan komt informatie gewoon veel beter binnen.
Ik kan het gewoon niet laten. Gisteren is een nieuw kabinet gekomen. En als je naar de onderwijsparagraaf kijkt, dan de methoden die in het onderwijs gebruikt mogen worden zijn evidence-based. Of ja. Evidence-informed.
Ja.
Als je naar de Noordwijkse methode naar onderzoekend lezen kijkt. Mag je van het nieuwe kabinet doorgaan met je methode?
Nou, ik denk dat ze er zelfs heel erg blij van worden. En alles wat wij doen, dat koppelen we zoveel mogelijk aan gewoon de laatste wetenschappelijke inzichten die er zijn. Als onderlegger bij alles wat we ontwikkelen, kijken we ook naar wat zegt het laatste onderzoek erover. Wat zijn de richtlijnen die er zijn over hoe kinderen nou echt goed kunnen lezen. En ik denk waar heel erg een iets misgaat in het denken, vaak van de politiek, maar ook van mensen, is dat oké, als je heel veel aandacht besteedt aan taal en lezen en rekenen, betekent dat de kinderen in een rijtje in de klas moeten zitten met hun boek en gewoon traditioneel moeten oefenen. En dat is helemaal niet de meest effectieve manier van leren. Integendeel zelfs, dat is een manier van leren die misschien vanuit de industriële revolutie efficiënt was. Dan zet een groep bij elkaar en dan stamp je daar informatie in en dan, nou ja, dan weten ze in ieder geval iets. Maar als je kijkt naar hoe leren kinderen nou zo effectief mogelijk en hoe zorg je nou dat ze inderdaad heel erg goed gaan lezen en goed leren schrijven en goed leren rekenen, dan is juist een manier van werken zoals ze dat met dat onderzoekend lezen doen, werkt gewoon ontzettend goed. Juist omdat je dus elke keer kijkt van hoe kun je nou ervoor zorgen dat het goed binnenkomt bij kinderen. En dat ze er zoveel mogelijk van onthouden. En dat je dus een koppeling maakt tussen al die verschillende aspecten van taalontwikkeling. Dan heb je dus wat ik net ook vertelde, juist dat lezen, schrijven, spreken, luisteren. Dat belangrijk is om te koppelen. Maar ook die koppeling van schrijven aan lezen. Omdat dat eigenlijk ook, het schrijven is het omgekeerd lezen. Het herhaald lezen en het echt verdiepen van een onderwerp. En de koppeling van een tekst aan ook de context. Dat allemaal elementen zijn die gewoon heel goed werken. Want als je kijkt naar wanneer is lezen succesvol. Dan is de mate van technisch lezen is belangrijk. Dus kun je een woord überhaupt ontcijferen. Maar de belangrijkste factor is de woordenschat en de kennis die de kinderen al hebben, zodat ze snappen waar gaat zo'n tekst überhaupt over. Doordat we vanuit thema's werken, bieden we juist die context die ook betekenisvol is voor kinderen. En lezen ze een tekst omdat ze er informatie uit willen halen die ze nodig hebben. En niet omdat ze een opdracht moeten maken voor een tekstanalyse, ja, die totaal niet tot de verbeelding spreekt. Nou, mijn ervaring tot nu toe is dat de Noordwijkse methode juist heel inclusief is. Dus dat het voor heel veel kinderen heel erg goed werkt. Juist omdat het flexibel is. Dus het geeft hele duidelijke stijgers. Een hele duidelijke structuur. Ik zeg ook altijd structuur voor optimale vrijheid. Als je kinderen vrijheid wil geven, moet de structuur moet ook heel erg duidelijk zijn. Want anders wordt het een rommeltje en is iedereen bezig met hoe zit de structuur in elkaar. Wij adviseren binnen de Noordwijkse methode om kinderen met hun basisgroep bij elkaar te houden. Omdat je anders eigenlijk in elke les bezig bent met hoe is de groepsdynamiek. Wat hebben de kinderen wel of niet gedaan. Ze doorlopen zo'n ateliervak, zoals ze het noemen, binnen een thema met elkaar en met hun eigen groep. Maar één middag in de week hebben ze groepsdoorbroken keuzeateliers. En dan werken ze dus wel met kinderen van groep 3 tot en met achter elkaar. En ik geef vaak een voorbeeld, en dat is eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld bij het thema oceanen heb je het bij biologie over wat leeft er allemaal in de oceaan. Door gewoon nog tegen de kinderen te zeggen van nou, kies zelf 4 dieren. Flauwe opdracht, ga je muurkrant over maken. En het moeten 4 verschillende soorten dieren zijn. Dus bijvoorbeeld een amfibie, een zoogdier en een vis en een weekdier. Kies zelf welke en daar zet je de kenmerken bij en een plaatje. En dat kun je op allerlei niveaus doen sowieso. Want dan stel je gewoon meer eisen. Dus bijvoorbeeld voor kinderen die meer kunnen zeg je ook van geef aan wat de plek is van dit dier in de voedselketen. En teken je eigen voedselketen in de zee. De niveaudifferentiatie is heel eenvoudig. Maar je hebt ook de differentiatie naar inhoud, omdat de kinderen een eigen dier mogen kiezen. Dan kun je ook nog differentiëren naar verwerkingsvorm. Waarbij je kan zeggen van nou, je mag kiezen, wil je een verhaal erover schrijven, wil je een informatiekaart maken of wil je er een filmpje over maken, bijvoorbeeld. Dus er zit heel veel ruimte voor differentiatie.
Wat vraagt het nou van een leerkracht om die focus goed te houden, om dit goed in te richten?
Nou, wat heel fijn is, is dat je dus tijdens een thema, en we werken met 3 thema's per jaar. En tijdens zo'n thema geef je als leerkracht 1 vak. En dat geef je aan verschillende groepen. Dus je geeft het wel op verschillende niveaus. Maar ik gaf net al dat voorbeeld over die oceanen. Je kan met verschillende groepen en verschillende leeftijdsniveaus kun je prima dezelfde film over de oceanen kijken. Alleen je geeft een moeilijkere of makkelijkere opdracht. En moeilijker of makkelijker kan zijn in de verwerkingsvorm of ook aan de eisen voor de kennisdoelen die je er aan stelt. Of je stelt moeilijkere denkbubbelvragen. Je hoeft alleen één vak maar te doen en daar ben je eigenlijk dan een week of 8 à 10 mee bezig. Dus je kunt je daar ook helemaal in verdiepen en dat ook juist daardoor heel gedifferentieerd aanbieden. Ik spreek altijd van gedeelde verwondering. En dat is dat je samen met de kinderen je verdiept in het onderwerp. En natuurlijk heb je dat als leerkracht voorbereid en weet je er al veel van. En ja, kun je de kinderen daar ook in begeleiden. Maar is het ook eigenlijk bij elk thema wat er op Noordwijks Methodescholen wordt gedaan, leren de leerkrachten ook weer allemaal nieuwe dingen.
Hey, als je nou, er komen vragen naar je af, scholen die eigenlijk worstelen met het vraagstuk. Mm-hmm. Nog niet precies weten wat ze willen, wat ze zoeken, maar die willen hierin gaan bewegen. Wat vraagt het nou om naar die methodiek, mooi woord trouwens, misschien passender dan het woord methode eigenlijk. Hè? En die willen in die methodiek stappen. Wat vraagt dat nou? Wat vraagt dat nou aan, nou, misschien aan inhoudelijk leiderschap, maar ook van het schoolteam? Misschien de IB en de schoolleider. Het vraagt van heel veel mensen iets, denk ik. Je moet echt met z'n allen instappen.
Ja, je moet echt met z'n allen instappen. Dus als een school met de Noordwijks methode wil gaan werken, dan hebben we ook altijd daar eerst voorgesprekken. En dan kijken we ook, is dit een keuze die jullie echt als team maken? En past dit bij jullie visie? Wat we ook merken is, het is echt belangrijk dat daar ook heel goed leiderschap bij zit. Dus dat het echt wordt gefaciliteerd en dat ook de schoolleider, dat die daar ook achter staat en daar ook voor wil gaan.
Je zegt mooi, een goed leiderschap. Wat is goed leiderschap daarbij?
Goed leiderschap is dat je heel duidelijk wel richting aangeeft en richting koers houdt. Maar daarin ook ruimte biedt voor wat is er nodig binnen je team. En hoe snel kun je stappen nemen en wat heeft je team nodig, maar ook wat hebben individuele teamleden daarin nodig. En daarin is het leiderschap van een school niet heel anders dan het leiderschap van een klas, wat je als leerkracht doet. Dit is een manier van werken die je moet doen als je als school ook al bezig bent met coöperatief leren, met meer doelgericht gaan werken. Waarbij je gewoon meer kindgericht ook wil gaan werken. Dus dat je meer vanuit pedagogie ook naar kinderen kijkt. Wij begeleiden scholen dus ook echt 3 jaar om ervoor te zorgen dat het echt in het DNA van de school komt. En ook dat het niet iets is van zo, dit is wat we bieden en zo moet je het doen. Maar veel meer van, nou, dit is de structuur en je gaat zelf bouwen hoe dit voor jouw school en voor jouw team en jouw kinderen, hoe dat passend is en hoe het past bij wat jullie als school willen en als school kunnen ook.
Wat zie je gebeuren op zo'n school?
Wat ik altijd echt ontroerend en spectaculair vindt, is dat als een school dan een eerste thema gaat doen, dus heeft het team meestal 2 of 3 studiemomenten gehad om hier al zich in te bekwamen, dat eigenlijk meteen de kinderen zo enthousiast zijn. Enorm blij en gemotiveerd met wereldoriëntatie aan de slag gaan.
En die bruisendheid, zie je dat ook terug in een onderwijsteam?
Ja, want daar gaat zo'n team ook weer op aan. Als team krijg je ook veel meer vrijheid en ruimte. En wat een heel belangrijk element is je gaat veel meer samenwerken. Want je ziet elkaars kinderen in de ateliers. Dus je kent ook na 1 à 2 jaar met de Noordwijks methode werken, ken je eigenlijk alle kinderen. Als de groep dus overgaat in de zomer naar de volgende groep, dan krijg je dus niet een vreemde groep kinderen. Je kent die kinderen al.
Je bent echt onderdeel van de community.
Ja, en dat geeft een enorme veiligheid voor de kinderen. En ook, het heeft een heel positief effect op het sociaal-emotionele klimaat. Maar ook als leerkrachten ga je veel meer samenwerken en veel meer van elkaar leren. En ook als er bijvoorbeeld problemen zijn met een leerling, dan kun je daar het ook onderling over hebben. Van ja, hoe gaat dat dan bij jou als hij bij jou aan het werken is? Of hoe gaat het, hoe pak jij dat aan? En wat zullen we hier aan doen? Eigenlijk onder alles wat je doet, zit aandacht. En in heel veel onderwijstheorie komen woorden terug als welbevinden, autonomie, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, relatie. Dat wordt eigenlijk allemaal gezien als voorwaarden die nodig zijn voor leren. Nou, daar ben ik het heel erg mee eens. Maar waar heel weinig aandacht voor is, heb je het woord al, is hoe kom je nou eigenlijk tot betrokkenheid, tot welbevinden, tot nieuwsgierigheid, tot autonomie, tot relatie. Daar gebruik ik eigenlijk altijd het begrip aandacht voor. Dus vanuit die op de juiste manier aandacht kunnen bieden, ontstaat dat welbevinden en ontstaat die mogelijkheid om tot leren te komen. Voor de kinderen hebben we dit ook uitgewerkt in de gouden schoolregels, zoals we het noemen. En daar gaat het bijvoorbeeld over aandacht voor jezelf. Weet je wie je bent, waar je goed in bent, waar je blij van wordt. Maar ook wat je nodig hebt om te leren. Aandacht van de leerkracht voor jou. Dus ziet de leerkracht wat jij nodig hebt om te leren. En is de leerkracht in staat om je daarbij te helpen. Maar ook aandacht van jou voor de leerkracht. Dus je bent ook een actieve deelnemer in je eigen leerproces. En dat gaat ook voor een heel deel over beleefdheid. Dus we besteden daar best wel veel aandacht aan. Maar ook in eigenaarschap zit daarin. En kinderen meenemen in de leerdoelen. En zichzelf kunnen aansturen daarin. En heb je aandacht voor elkaar? Nou, dat sluit eigenlijk het meest aan bij, noem het dat maar, de traditionele sociale vaardigheden. Van elkaar helpen, naar elkaar luisteren, ruzies oplossen. Maar misschien nog belangrijker dan dat, het is een feest dat iedereen anders is. Dus niet wat je heel vaak ziet, we accepteren dat iedereen anders is. Nee, het is echt helemaal geweldig dat iedereen anders is. En daarin raakt hij ook weer aandacht voor jezelf. Dus dat je mag zijn wie je bent. En aandacht voor de omgeving. En daarin is het natuurlijk, we houden alles schoon, heel en netjes. Maar nog veel meer dan dat gaat over hoe kun je van de school een omgeving maken die ondersteunend is aan het leren. Dus wil je dat de kinderen samenwerken, dan moet je zorgen dat er plekken zijn waar ze goed kunnen samenwerken. Wil je dat ze ook kunnen ontspannen of dat ze zich even kunnen terugtrekken, dan hoe zorg je dat daar plekken voor zijn? Dat je veel wil bewegen met het leren, ja, dan moet daar ruimte voor zijn. Wil je zelfsturing? Hoe kunnen ze dan zelf spullen pakken en opruimen en dat soort dingen? Dus, en dat geldt, al deze principes gelden niet alleen voor kinderen, maar ook voor leerkrachten. Dus het school moet ook een plek zijn waar je fijn kunt werken. En doordat we met die denkbubbelvragen heel erg kijken aan de kinderen vragen van wat vind jij interessant, van waaruit ben jij aan het leren, sluit je ook daarin veel meer aan op de beleving van kinderen. En we werken met heel veel verschillende werkvormen, waardoor ook kinderen met hele diverse vaardigheden en mogelijkheden gewoon goed.
Dus je creëert eigenlijk een rijke taalomgeving waar ze vanuit hun eigenheid kunnen instappen.
Ja, enorm.
En ook vanuit als je thuis een andere taal spreekt, dat je ook, zit er ook verbindingen in. Hè? Want we weten natuurlijk ook uit onderzoek dat als maar die rijke taalomgeving er is, dan maakt het misschien nog niet eens veel uit of je thuis een andere taal spreekt. Want je hebt dan een taalbegrip. Sluit dat ook lekker aan?
Ja, dan kom je dus weer op het punt dat je veel meer gaat kijken van waar kom jij vandaan? En het is ook heel erg leuk dat jij anders bent. Dus daar is ook ruimte voor en aandacht voor. En juist vanuit dat gezien worden vanuit je eigen achtergrond, word je meegenomen in de nieuwe dingen. Dat is heel anders dan wanneer je eigenlijk je wereld van thuis helemaal niet kunt verbinden met je wereld van school. Dan ontstaat er heel veel onbegrip en ontstaan er ook heel veel taaldrempels eigenlijk. In alle jaren dat ik nu bezig ben met leren en met onderwijs, heb ik eigenlijk steeds meer de ervaring dat er kunnen allerlei nieuwe onderzoeken zijn en er kan van alles bedacht worden, politiek, of er kan van alles gebeuren in de wereld. Maar eigenlijk de manier waarop mensen leren, dat is niet zo veranderd in de loop der eeuwen. En als je kijkt naar de oude Grieken, die hadden het ook al over hoe belangrijk denken was. En ook over de invloed van muziek op je hersenen en een gezonde geest en een gezond lichaam. Dus de invloed van goede voeding en gezondheid. Als je nog verder terugkijkt, dan zie je ook dat leren is gewoon eigenlijk iets universeels. En als je gewoon naar die universele leerprincipes kijkt en daar je onderwijs op baseert, dan kun je heel flexibel omgaan met wat er mogelijk is in de omgeving. Maar de essentie blijft gewoon overeind staan. En van daaruit moet je je onderwijs opbouwen, vind ik.
Frum, dankjewel voor dit gesprek. En dankjewel voor de inspiratie om goed na te denken over onderzoekend lezen.
Ja, heel graag gedaan. Het wordt vervolgd.
Ja, dankjewel. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes of kijk op janjaaphuebeek.nl.